Zo, iedereen benieuwd over de eindtijd? Wat is het? Ellende? Hoop? Overwinning? Geen van beide of allebei? Het is zo dat ik in de afgelopen 3 jaar, denk ik, 2 keer eerder iets heb gezegd over de eindtijd. Vaak dan wel over de antichrist. En daar gaat het vanavond niet om. Er liggen dus, hoe zal ik het zeggen, andere accenten. Er zijn enkele vragen die ik wil beantwoorden. Het zijn geen vragen van jullie overigens, dat zijn mijn vragen. Die ga ik zelf beantwoorden. Wat is het algemene christelijke beeld over de eindtijd? Dat wil ik gaan behandelen. Waarom komt er een eindtijd? En ook een grote verdrukking. En wat is het doel daarvan? Wie heeft de controle over de eindtijd? Wie heeft de regie in handen? Is God dat nog? Of is dat misschien de Satan? En hoe zal het einde zijn van de eindtijd? Het woordje eindtijd is al heel ingewikkeld, hè? Dat zul je wel weten. Eigenlijk al, zeg maar, vanaf de eerste eeuw na Christus, dan werd er eigenlijk al gesproken over een eindtijd. Nou, moet je afvragen, wat is dan de definitie van de eindtijd? Nou, die is heel breed. Tenzij je die eindtijd nauw gaat maken. En je zegt, nou, dat gaat dan, zeg maar, over de laatste 3,5 jaar, hè, de grote verdrukking. Ik zal er ook iets over zeggen, maar niet, het is slechts een onderdeel daarvan. Wat ik wil behandelen is van het hoe en waarom eigenlijk van de eindtijd en van de grote verdrukking. Hoe komt dat dan? Waarom, als God dat heeft geregisseerd, waarom dan? Of als hij het toestaat, wat is daar de reden dan van? We weten allemaal dat God een God van rechtvaardigheid is, van gerechtigheid. En hij is ook een God van barmhartigheid en liefde. Waarom dan toestaan dat er een tijd, een periode gaat komen waar heel veel mensen, en met name christenen, ongelooflijk bang voor zijn? Het is eigenlijk zo, ik heb enkele boeken geschreven, zoals jullie weten. Maar als je echt een bestseller wil schrijven, dan moet je het echt doen over de eindtijd. Ik denk dat ik eens een keer ga doen. Over de eindtijd. Mensen als Hal Lindsey bijvoorbeeld, die heeft daar een boek over geschreven. Ik geloof Tim Lahaye ook nog. En zo zijn er nog een paar die. En als je die boeken dan leest, ik weet niet of jullie ze wel gelezen hebben, het zijn vrij oude boeken overigens. Ja, dan is het natuurlijk heel erg fantastisch. Hè? Het spreekt tot de verbeelding, maar ook. Het is ook een klein beetje horror natuurlijk, daar komt het ook nog bij. Ik heb films gezien van, over de eindtijd. Dat is gespeeld, hè? Dat begrijpen jullie zeker wel. Dat is nog geen realiteit, want de eindtijd is er nog niet, tenminste, die grote verdrukking is er nog niet. En ik zat even te denken: van wie is dat ook alweer? Van David Wilkerson, geloof ik. En dan gaan de rillingen je over je rug. En na het eind van die film, dat weet ik nog heel goed, toen kwam er een vrouw. Die kwam werkelijk huilend naar voren om haar hart aan Jezus te geven. Dan denk ik, ja, dit kan nooit echt zijn. Als je dus alleen maar komt, tot God komt, wanneer je alleen maar stikt van de angst. De prediking die Jezus deed was niet van WU. Hij zei wel van, het koninkrijk Gods is nabij gekomen, bekeer je. Ja, dus God roept altijd op tot bekering en hij wil dat je je oude leven opgeeft en hem gaat volgen. En hij zal je dan een nieuw leven geven. Maar hij doet dat dus niet met dreigementen en dergelijke. En wat zie je dus onder de kinderen Gods, of misschien moet ik zeggen zijn algemeenheid, de christenen, is dat ze zo ontzettend focussen op die eindtijd met alles wat met ellende te maken heeft. Ik las ook een stukje over, dat is overigens ook van David Wilkerson, dus een echt kind van de Heer overigens hoor, het is ook een man Gods, daar wil ik niets op afdingen. Maar die had dus ook boeken geschreven waarin hij dan zegt van ja, dat zijn verschrikkelijke tijden en je moet zorgen dat je in je kelder moet je in ieder geval een rantsoen hebben. En dan noemde hij het geloof ik ook nog, had hij het over bruine bonen. Nou, dat zal wel een lekkere sfeer zijn daar met die bruine bonen. Maar goed, in ieder geval is het zo dat er is dus angst. Je moet je kunnen verbergen. Kijk je wel eens een keer naar Doomsday Preppers? Was je naar gekeken? Niet. Nou, anders moet je dat eens zien. Het is geen lachfilm hoor, maar je moet er wel om lachen. Doomsday Preppers, dat zijn bijna allemaal mensen die in Amerika wonen. En die bereiden zich voor op een soort eindtijd. Het hoeft helemaal niet geen christenen te zijn, maar ze zijn ervan overtuigd van onze regering is corrupt. En straks komt er een oorlog, een nucleaire oorlog. En dan hebben ze grond gekocht in de woestijn en in afgelegen gebieden. Soms ook helemaal ondergronds hebben ze het laten doen. Dat is ook een architect bij, die heeft een heel mooi ondergronds complex heeft die laten maken. Want je moet je voorstellen, want straks dan komt er anarchie. En heel Amerika is dan niet meer eigenlijk Amerika, er is ook geen regering meer en de kogel regeert. En die mensen kunnen daar met verve over spreken, dat je denkt van, ben je nou serieus? Of hou je me voor de gek? Of zit er een draadje bij je los? Maar die mensen zijn ongelooflijk ernstig daarover. Die hebben echt het idee, we gaan straks een tijd tegemoet, dan zal ik mijn eigendommen, mijn geld, mijn gezin zal ik moeten verdedigen. En dan kopen ze ook wapens. En dat kan in Amerika natuurlijk heel erg makkelijk, hè, om wapens te kopen. Kijk maar eens een keer. Doomsday Preppers heet dat. En dat zit op...
Discovery
Channel? Ja, Discovery Channel zal het wel zijn. Moet je dan maar eens naar kijken en... Ik zie Arno al lachen. Nou, inderdaad, je zal erop. Maar aan de ene kant, ik heb er ook om gelachen. Aan de andere kant heb ik ook wel gedacht van, waarom denken mensen zo? En hoeveel christenen, en dan heb ik het dan over christenen, die voortdurend gefocust zijn op de eindtijd. Voortdurend. Het is vaak ook zo dat in sommige kerken wordt eigenlijk bijna alleen maar gesproken over de terugkomst van de Heer Jezus die ze verwachten. En de ellende die men al dan niet zal meemaken. Het ligt eraan wat voor verwachting je hebt. Er zijn sommige mensen die zeggen, nou, voor de grote verdrukking dan wordt de gemeente van Jezus Christus opgenomen, dus dan zit je goed. En Israël blijft dan en die krijgt straf en die moet dan, zeg maar, door de grote verdrukking heen. Ja, ik denk dan altijd, door de grote verdrukking heen gaan, daar moet de gemeente doorheen. Ik zal je zeggen waarom. De gemeente komt pas tot volheid, hè? De Bijbel spreekt over een vrouw zonder enige vlek of rimpel, en dat kan alleen maar zoals een diamant wordt gemaakt. Zoals we allemaal weten dat een diamant, dat wordt gemaakt uit een heel zacht materiaal, en door grote hitte en druk wordt het een diamant. Ik geloof dat het koolstof is. Koolstof is het. Koolstof stelt niet zoveel voor. Is ook niks waar. Kan er niet zoveel dingen van maken, potlood misschien, maar kan er niet zoveel mee doen. Maar als koolstof dus onder enorme druk komt te staan en onder grote hitte, wordt het dus diamant. Nou, we weten allemaal, voor zover wij dat nu weten ook, en de wetenschap het weet, is dat eigenlijk het hardste materiaal wat we hier kennen op aarde. Maar op die manier komt ook de gemeente Gods tot volheid. Als Christus komt, dan komt hij toch niet om zijn vrouw op te halen die er lelijk en slonzig uitziet. Nee, een vrouw zonder enige vlek of rimpel. Een heilige vrouw. Die werkelijk hem helemaal toegewijd is. En dat kan dus alleen maar door hele grote verdrukking heen. Laten we dat niet vergeten. Wij leven relatief in een heel makkelijke tijd. We kennen geen vervolging. We worden niet, omdat we een getuigenis hebben van Jezus Christus, in de gevangenis gegooid. Hooguit zegt er iemand, je bent niet goed wijs. Nou, oké, dat staat in de Bijbel, ik ben een dwaas, dat klopt. Dus daar is dus niks mis mee. Begrijp je, maar wat we wel als kinderen Gods op worden aangevallen, dat worden we zeker wel hoor, want er is ook een zekere vervolging. Maar dat is nog geen fysieke vervolging. Wat in de eindtijd dus wel het geval is. Ik moet er ook bij zeggen, het is wel een vervolging. En het is ook wel een tijd waarin je als kind van God, dan heb ik het niet over christen, want christen is toch weer zo'n algemeen woord. Maar als kind van God zul je dus een zware verdrukking ondergaan. Maar tegelijkertijd zal de genade die God geeft aan ons, gelovigen, zal die ook vermeerderen. Niet alleen dat we tegen bestand zijn, maar ook dat er een grote kracht van ons uit zal gaan. Het typische is dat daar nooit, maar dan ook nooit, de nadruk op wordt gelegd. De nadruk wordt altijd gelegd van het is ellende, ellende, ellende. Ja, maar dat is niet het geval. En ik hoop, ik zal er ook het een en ander over zeggen. Ik zit wel even te kijken dat ik misschien zo hier en daar wat keuzes zal moeten maken, want het moet ook niet te lang duren. Het is dus de bedoeling van deze avond dus om een beeld te geven van waarom die eindtijd? Hoe zal die eindtijd zijn? Ook voor de christenen. Maar wat is de diepste redenen van God? Het punt is dat heel veel kinderen God zijn zo het idee, je moet nooit vragen wat God wil. Want hij is zo ver en zo hoog. Maar de Bijbel zegt iets anders. Hè? De Bijbel zegt van, de Heer doet niks of hij laat het zijn knechten, de profeten, weten. Dat is wat Gods woord zegt. Hij wil dus ook, als wij God vader mogen noemen. En dat is toch raar, als je naar je vader komt en zegt, ja, dat gaat je niks aan. En je komt weer bij, gaat je niks aan. Je moet gewoon aannemen wat ik zeg. Zo is God helemaal niet. Hij is een God ook van heel dichtbij. Hij wil dus ook dat we onze hart uitstorten naar hem toe. Hij wil een vertrouwelijke relatie met zijn kinderen hebben. Maar vaak is het zo dat zijn kinderen geen vertrouwelijke relatie met hun vader hebben. Het ligt dus niet zozeer aan God. Maar de perceptie die je soms als kind van God hebt, of als christen hebt, over God. Hij is heel ver weg en je weet nooit wat hij doet. Nou, als je zo'n relatie ook met je natuurlijke vader hebt, dan durf ik te zeggen dat je een slechte relatie. Een hele slechte relatie. En God wil juist laten zien dat hij een zorgzame vader is. Hij is een liefhebbende vader. Hij is ook een vader van gerechtigheid. Die twee dingen zullen ook hopelijk kunnen doorklinken in deze lezing. Want degenen die vaker komen, die weten dat ik het altijd ook heb over het feit dat God rechtvaardig is. Dat is de standaard. Hij is een rechtvaardige God. En ook nu zeg ik weer, hij is niet alleen maar rechtvaardig, hij is ook billijk. Want dat is de betekenis, kijk maar eens in het woordenboek. Als je kijkt bij rechtvaardigheid, dan kom je bij gerechtigheid. Kom je bij gerechtigheid, dan staat er rechtvaardigheid. Nou, dat schiet niet op natuurlijk. Maar er staat ook bij dat dat ook betekent billijk. Het is redelijk wat God doet. God zal dus nooit iets doen wat niet billijk is. God zal nooit iets doen wat kwaadaardig is. Ik las laatst een boek waarbij dus een dominee zei, ja, maar God is eigenlijk kwaadaardig. Dan dacht ik, ja, ben jij dan theoloog? Hoe zullen de schapen dat vinden, dat jij vertelt dat God kwaadaardig is? En dan zei hij het wel bij, ja, in het Oude Testament. Ja, maar is dat dan een andere God? Is er in een God een andere testament dan in het Nieuwe Testament? Nou, daar ga ik het vanavond niet helemaal over hebben, hoewel het misschien toch wel aantrekkelijk is om er iets over te roepen. Maar het gaat er dus om, wat voor beeld heb je dan van God? En dat geldt dus ook van, wat voor beeld heb jij over de eindtijd en over de grote verdrukking? En hoe verhoudt zich dat tot wie God is? Waarom staat hij er toe? Ik wil alvast iets verklappen. De eindtijd en met name de grote verdrukking heeft te maken met een oordeel. God oordeelt ook. Tegenwoordig is het zo, God mag dat niet doen. God mag niet oordelen. Wij moderne mensen, wij hebben het oordeel afgeschaft. En God moet gewoon een liefhebbende God zijn. Hij mag niet piepen. Gewoon liefhebben. En misschien zeg je van, wat is dat? Ja, dat is zo. Als je weet dat de alverzoening echt heel veel terrein wint, zelfs in de gevestigde kerken. Waar je het helemaal niet zou verwachten. Nog wel, zeg maar, in kerken waarvan je zegt, of gemeenten die relatief vrij zijn. Maar je ziet dus dat de alverzoening, die schaffen ook de hel af. Dat vind ik heel merkwaardig, hè, dat ze gewoon de hel afschaffen. Alsof dat zomaar kan. Want dan zeggen ze, ja, maar dat er is wel een hel, zeggen ze dan, maar dat is maar heel tijdelijk. Nou, die discussie wil ik niet nu even met jullie even aangaan. Ik wil alleen maar iets zeggen. Wat voor beeld wordt er dan van God gegeven? Is dat dan een Sinterklaas, hè? Zo'n goed heilig man met een lange baard en een mijter erop? Of is God echt de almachtige God, de rechtvaardige God, de liefhebbende God? In alle dwalingen die we hebben in onze kerken, in onze gemeenten, in onze vrije groepen, hebben altijd te maken met het beeld wat mensen hebben van God. Let maar eens op. Noem mij welke denominatie ook, daar waar het fout gaat, gaat het altijd fout. Vanwege het feit dat men een beeld heeft van God die totaal niet in overeenstemming is met zijn woord. Weet je hoe dat ook komt? Wij zijn ook, en dat geldt, wij willen altijd wijzen naar mensen in derde landen of in de Azië of wat dan ook. Maar wij in het Westen zijn echt helemaal afgedreven. Wij hebben iets voor iets van, wij hebben de wijsheid in pacht en alles moet democratisch zijn. En ook als een land dat niet wil, dan zal ze moeten. En als er eenmaal zo'n land democratisch is, dan blijkt het nog steeds een dictatuur te zijn. Ja, dan is het ook niet goed. Maar begrijp je dus, wij hebben zelf in het Westen iets gecreëerd. Wij vinden iets rechtvaardig als iets op een democratische wijze gebeurt. En dat betekent niet anders dan dat eigenlijk de meesten er daar wel mee eens zijn. Hè? De meeste stemmen gelden. Maar dat is God natuurlijk niet. God gaat toch niet aan zijn schepselen vragen, nou jongens, hoe vinden jullie dat? Hoe moet ik mij opstellen tegenover jullie? En de meeste stemmen gelden. Nou, dan wordt God weggestemd. Ja, zo simpel is dat natuurlijk. He, dus het is niet, in plaats de mens zich voegt naar God, wil de mens dus dat hij zelf als het ware een beeld creëert van God. He, wat de atheïsten natuurlijk ook zeggen. Jullie christenen, jullie zijn mensen, jullie maken een beeld van God. He, dat is wat tussen jullie oren gebeurt. Nou, dat is een beeld wat je dan van God hebt. En wij moeten ons dat goed realiseren. Ook mensen onder ons die werkelijk ook echt geloven. Bijna iedereen heeft wel een dwaling op dat gebied. Alleen het moet niet zo erg worden dat je God op een gegeven moment afschaft. Dat je de hel afschaft. Dat je de hemel afschaft. En dat je eigenlijk niks meer overhoudt dan misschien een sprookje. Dan is de Bijbel ook echt een sprookje geworden. Heel veel mensen zeggen het ook, het is eigenlijk mythologie, hè? Christelijke mythologie. Ja, ik vind dat uitermate vervelend. Ik las laatst ook een boek en later zag ik ook een interview van iemand, ik zal zijn naam even niet noemen, maar het is ook een theoloog. En die vertelt dan met verve tijdens een interview wat hij heeft op de televisie, vertelt hij ook met verve, er zijn godsbewijzen. Want, zegt hij, het kan toch niet zijn, niets is niets, zei hij. Nou, dat vond ik een hele grote waarheid, daar was ik het helemaal met hem eens, niets is niets. Hij zegt, maar kan dit alles dan ontstaan zijn uit het niets? Nou, daar geloofde hij niks van. Hij vond het dus een godsbewijs dat wij er allemaal zijn, dat er levende wezens zijn. Dat wij ook lichamelijk zitten, wij heel gecompliceerd in elkaar. En alles als het gaat om het heelal, maar ook het feit dus dat hier leven is, dat is zo kritisch afhankelijk van waar de zon staat en de afstand tot de zon. En zo zijn er nog enkele dingen, dat is zo kritisch, dat moet ingesteld zijn, want als je niet ingesteld hebt, wordt het een zooitje. En ik vond het prachtig wat hij zei. Maar de laatste 7-8 minuten, dan keert hij zich om. En dan zegt hij op een gegeven moment van ja, je bent natuurlijk niet zeker. Hè? Stel dus dat ik zou sterven, of naar wat hij zei, tot het einde van de wereld zou gaan en dan zou blijken dat er alleen maar chaos is. Nou, zegt de interviewer, dan hou je hele verhaal haal je onderuit. Nou, dat vond hij dus niet. Dat vind ik dus ook wel. Ik vond dat die interviewer dat heel goed deed. En dan zit je dus af te vragen, als je nou theoloog bent, als je nou een leraar van het volk bent, en je hebt zo'n boodschap te brengen, wat voor zekerheid geef je dan? Die geef je dus niet. Nou, een van zijn credo's is daarom ook van, je moet aan alles twijfelen. Wow, dat vond ik nogal wat. En weet je dat het ook in de Satanic Bible staat? De Satanic Bible staat er. Zonder twijfel kan de waarheid niet door de deur gaan. Ja, natuurlijk zegt de Satanic Bible dat. Nogal logisch. Maar je ziet dus dat zowel atheïsten, maar ook onder christenen, zelfs dus onder leraren van het volk, om het zo maar eens te zeggen, onder theologen bestaat er dus nog een gedachte, zoiets van, je moet aan alles twijfelen en dat is goed. Toen dacht ik, die man heeft vast een andere Bijbel dan ik. Er zijn natuurlijk heel veel Bijbelvertalingen. En ik ken ze bijna allemaal. Ik wil niet zeggen dat ik ze allemaal even goed ken. Maar ik kan me dat niet voorstellen dat er in enige vertaling zou zeggen, twijfel aan alles en dat is goed. Dan blijf je kritisch. Ja, maar waar word je dan kritisch op? Op God? Nou, dan kom je weer op hetzelfde. Wat voor beeld heb je dan van God? Is hij echt de Almachtige? Is hij een wezen die eeuwig leeft? Maar is het ook in de Bijbel staat dat er geen begin aan God is? Weet je dat we eigenlijk helemaal geen woord daarvoor hebben? We kennen wel het woordje eeuwig, toch? Maar het eeuwig zonder begin, het hebben wij ook in het Nederlands, hebben we daar geen woord voor. Ook niet een woord dat bij benadering de gevoelswaarde heeft dat er aan iemand geen enkel begin is. Allemaal, zoals we hier zitten, hebben we allemaal een begin gehad. Ja, er is geen spel tussen te krijgen. En nou schijnt dus onze schepper geen begin te hebben. Dat kan toch niet? Wij leven in alles wat we hier hebben, is tijdelijk. En gaat kapot. Kijk maar naar je auto. Na een paar jaar gaat die ook kapot. Nou, dan kan je wel proberen te onderhouden, maar op een gegeven moment, na 10, 12 jaar, dan is het wel gedaan met dat ding. Ja, behalve jij, je bent erg zuinig. Maar ik bedoel, in zijn algemeenheid gesproken, is dat dus zo. Dat is dus zo. Alles in, het is ook een wet van de thermodynamica, die dus ook zegt van, eigenlijk alles dreigt tot chaos en tot verval. Omdat alles tijdelijk is. Alles is tijdelijk. Het punt is alleen maar, en de Bijbel probeert dat ook duidelijk te maken, dat er ook een geestelijke wereld is, die eeuwig is. Die heeft wel, het grootste deel heeft wel een begin. Alleen God heeft geen begin. Maar het, zeg maar, ook de geestelijke wereld is tenslotte geschapen. Maar dat is er dus eeuwig. Kun je je voorstellen dat er geesten zijn, die God geschapen heeft, die engelen bijvoorbeeld, dat die eeuwig leven? Maar ook dat is toch ook best moeilijk te vatten. Maar dat willen we nog wel vatten. Dus dat kan dan wel. Maar engelen hebben wel een begin tenslotte. Waarom ga ik hier zo op in? Om te zeggen van, wat voor beeld heb je van God? Is God zo klein voor je? Of is hij echt de eeuwige? Is hij iemand die alles geschapen heeft? Die alles weet? Die alwetend is? Die almachtig is? Die niets ontgaat? En dan kom je natuurlijk weer op hetzelfde. Als God nou niets ontgaat, waarom een eindtijd? Waarom een zondeval? En dat is een van de dingen die ik toch in deze lezing naar voren wil brengen. Want iedere keer moet het beeld weer terugkomen. Ja, maar wie is God dan? En dan zeg je, want die zou het over de eindtijd hebben. Ja, maar ook de regie over de eindtijd gaat over God. Laten we dat niet vergeten. Het middelpunt van alles in het hele universum, dat is God, dat zijn God en zijn Zoon. Ben jij niet? Er is geen enkel ander volk hier. Dat is God en zijn Zoon. Dat vergeten we wel eens. Als we nou kijken van, er komt straks, ik heb al gezegd, ik zal straks wat verder op ingaan. Maar er komt dus een oordeel. Er komt een oordeel over deze wereld. En niet alleen over deze wereld, maar ook over de machten der duisternis. Daar kom ik straks ook nog wel even op terug. Maar hoe is dat dan begonnen? Want er moet dan toch ergens een begin zijn dat er kwaad is geweest en dat er iets verschrikkelijks mis is gegaan. Nou, maar dat is ook zo. De Bijbel spreekt erover in Ezekiel 28 dat er een machtige engel is geweest die zich heeft afgezet tegenover God. Hij heeft gerebelleerd tegenover God. En deze engel wist, hij kende God dus, want hij was een van de belangrijkste engelen in de hemel. Hij wist dus van God, hij wist wie hij was, hij verkeerde in de nabijheid van God. En er staat ook, zijn wandel was onberispelijk. Totdat. En totdat betekent eigenlijk tot zover. Er ongerechtigheid werd gevonden. Heel veel mensen hebben daar last van. Die hebben gezegd van, ja, er moet toch een kwaad zijn of een duivel om dat te bewerkstelligen. Nee, dit heeft allemaal te maken met de eigen wil. God, kijk, en daarin kun je ook zien wie God is. Als God dus een potentaat zou zijn, een dictator, wat had hij dan gedaan, denk je? Als hij toch bezig was aan het scheppen, wat zou hij dan geschapen hebben? Wat zou hij dan gedaan hebben? Een androïde. Een mensachtig wezen, deels mechanisch en deels ook van vlees. En met software erin, hè? Goedheidssoftware, zeg ik altijd maar. Die kan nooit iets verkeerd doen. Die zal altijd ja knikken en het zal altijd goed vinden wat God doet. Maar zo is God niet, hè? Dus als hij iets maakt, dan maakt hij het ook met een eigen wil. Dus ook een hoogstaande engel met heel veel wijsheid en een fantastische schoonheid. Heeft u wel eens een keer gelezen hoe de Satan geschapen werd? Het is een gerub overigens. Hè? Er zit een heel orkest aan hem vast. He, er staat ook dat de pijpen, de orgels, de weet ik veel, de violen, die zaten al aan hem vast toen hij geschapen werd. Ik maak het iets uitgebreider dan het in de Bijbel staat, dat zul je me van kunnen voorstellen, maar dat is ongeveer wat er staat. Het is een hele muzikale engel. En hij werd, alles was aanwezig toen hij geschapen werd, staat er. Dus heel anders dan jij, je bent ooit eens een keer als babytje ter wereld gekomen. Ik ook hoor overigens, dat ook heel duidelijk zijn. Maar in ieder geval, zo, dat is dus zo. Maar bij hem was alles compleet. Met alle kracht, met alle macht, met alle schoonheid die hij had. Hij had niks verworven, hij was er niet ingegroeid of wat dan ook. Het was er allemaal al. Er was ook niets mis aan deze engel. Dus als God iets maakt, dan maakt hij dat gewoon zeer goed. Maar wat blijft is die keuze. En we zien dus dat bij deze engel, dat hij op een gegeven moment zegt van, ik wil me gelijkstellen aan de Allerhoogste. Dat zou ik best kunnen. Hij was zo dicht bij God. Hij kende God dus eigenlijk ook goed. En toch ging er iets mis. Want hij dacht dus dat hij God van zijn troon kon stoten. Misschien niet precies in de termen zoals ik spreek, maar er staat in Jesaja 14 dat hij bij zichzelf dacht, ik zal me aan de Allerhoogste gelijkstellen. Mijn troon zette hoog in het noorden, bij God. Naast God eigenlijk. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus God was dan nog niet direct van zijn troon gestoten, maar hij moest hem naast zich dulden, als het ware. En als je dat dan leest, dan denk ik van, hij heeft helemaal geen beeld van God. Het is, nou ja, geen beeld, dat is overdreven. Maar hij heeft dus iets gezien bij God, waarvan hij dacht van, hé, maar dit zou ik kunnen doen en dat zou ik ook wel willen. Ik zou ook wel aanbeden willen worden. Want dat is dus het grote verschil. Er is dus maar één die aanbeden mag worden. En dat weten, dat is God. Denk maar eens aan de verzoeking in de woestijn van de Heer Jezus. Dan is die, dan komt de Satan bij. En dan zegt hij, ik kan je al de heerlijkheid van de wereld geven en alle macht die ik heb, niet dat het zijn eigendom was, alle macht als je voor mij neerknielt en mij aanbidt. En wat zegt Jezus dan? Hij zegt, ik mag alleen maar God aanbidden. Je moet wegwezen. En wat hij dus wilde is dat daar op een gegeven moment dat hij ook aanbeden zou worden. En we weten, ja, de Bijbel, ik zal proberen wat sneller te vertellen, want die aanloop is wel nodig om iets te vertellen. Je ziet dus dat hij dan een derde van de engelen met zich meetrekt uit de hemel. Dat lees je in Openbaringen 12. En dan zit je toch achter je oren te krabben van hoe is het nog mogelijk dat het een derde zijn. Dat moeten heel veel tienduizenden engelen zijn geweest. Hij zelf dacht dat hij ze allemaal had overigens. Bijna allemaal. En dat hij dus ook dacht, en dat zal God mij wel moeten dulden naar zich. Dat is wat hij dacht. Maar een derde is toch heel erg veel. Maar de Bijbel zegt dan ook, het is een beeld die God schept. Mooi in Openbaring, het zijn prachtige beelden. Hij wordt voorgesteld als een draak met 7 koppen en 10 horens. En dan staat er, en met zijn staart heeft hij een derde van de sterren, dat is het beeld van de engelen, heeft hij dus weggevaagd en op de aarde gegooid. En de staart is een beeld van bedrog. Hij heeft dus de engelen bedrogen om ze achter zich te krijgen. Dus zijn koophandel was eigenlijk van, Als je nou op mij stemt, als je nou voor mij bent, dan geef ik jou meer eer en dan word je ook aanbeden. En dan, nou ja, hij beloofde van alles. En op dat moment, als je God verlaat, dan heb je dus, dan is er een scheiding aangebracht. En het verschil tussen de mens die viel en een engel die viel is, een engel die valt, kan nooit meer terug. Let wel wat ik zeg. Een engel die valt, van God afvalt, kan nooit meer terug. En dan zeg je misschien, Walter, maar wat is dan de reden? Waarom kon de mens dat dan wel? Dan kan je zeggen, ik zal even zeggen wat het verschil is. Ten eerste is het zo, de engelen hebben dus een onverwoestbaar geestelijk lichaam. Ze kunnen niet dood. Dat is één. Maar het tweede, wat nog veel belangrijker is, ze wisten wie God was. Alle engelen hebben ooit voor de troon van God gestaan. Ze hebben alles een werken in, hoeveel eeuwen, menselijke eeuwen dat is geweest, dat weet ik niet, want dat staat niet in de Bijbel. Ze hebben dus allemaal God gekend. En iemand die dus een zonde doet, willens en wetens, en je, ik zou zeggen, lees eens een keer ook in Hebreeën 6. Dat staat ook voor mensen die werkelijk de Heilige Geest hebben ontvangen, de krachten van de toekomende eeuw hebben gesmaakt. En dan zouden afvallen, dan zegt de Bijbel, het is onmogelijk ze weer tot bekering te brengen. Onmogelijk staat erbij, lees het maar eens. Dus er is dus een mogelijkheid, of er is dus een situatie mogelijk waarbij terugkeer niet meer mogelijk is. En we zien dus dat de Satan, die heeft dus de engelen meegetrokken. En dat was dus de eerste zondeval, die gebeurde in de hemel. En dan kon God verschillende dingen doen. We weten allemaal dat in de Bijbel staat dat de hel is bereid voor de Satan en zijn engelen. Maar in dat stuk in Matthäus, dan zegt de Heer Jezus dat, of dan is een beeld over de eindtijd, wordt dat ook tegen mensen gezegd. Dus ook mensen die bewust, willens en wetens zich hebben gekeerd tot God, tegen God dan, dus de ongerechtigheid hebben lief gehad, die komen daar ook terecht. Maar de vraag die natuurlijk wel eens een keer opkomt is, maar waarom heeft God dat nou niet meteen gedaan? Is toch veel makkelijker? Dan was hij van alle ellende afgewezen. Zou God wel alwetend zijn? Waarom liet hij dat toe? Dus weer hetzelfde antwoord. Ze hebben een eigen wil. Maar dat andere, daar heb ik nog geen antwoord op gegeven. Want waarom liet God het toe? En waarom deed God niet meteen ze allemaal in de hel? Had toch gekund, hè? Iedereen mee eens? Had toch gekund, hè? God heeft de macht. God heeft ook de middelen. Heeft ook de hel is bereid. Had zo gebeurd. En hij deed het niet. Waarom denk je dat hij dat niet deed?
Ik zie. Hoef te stellen.
Oh, wie? Sorry?
Om de mens op de proef te stellen.
Om de mens op de proef te stellen. Ben ik mee eens. Het heeft ook nog een andere reden, maar een van de belangrijke redenen is wat deze broeder zegt. Om de mens op de proef te stellen. Daar kom ik straks op terug. Maar het blijft een vraag hangen. Hè? Maar waarom? Dit is dan één. Hè? Maar is dat verstandig van God? Ik ben even brutaal. Hè? Is het dan verstandig van God wat hij doet? Waarom doet hij dat? Alleen om de mens op de proef te stellen? Wat zou er gebeurd zijn als God van de een op het andere moment al die engelen in de hel zou hebben gezet? Wat denk je? Hou er rekening mee dat er heel veel beroering was geweest in de hemel vanwege de activiteiten van de Satan. Hij had dus de kiem gelegd voor wantrouwen naar God. Zo van, ja, maar God geeft jou niet alles. Dat zie je ook dat hij dat bij Adam en Eva ook doet. Hè? Dus tegen de engelen zou hij hetzelfde gezegd hebben. He, wat heb je, wat voor, je bent hier hoofd van de postkamer, bij wijze van spreken, zou je gezegd hebben. He, maar ik geef jou, jij wordt directeur van dit bedrijf. Ik maak het even een beetje belachelijk, maar ik wil iets aantonen. Hij wil dus, ook de boze kan bij jou zo komen. He. Ik kan jou iets beters geven. Ik kan jou iets beters geven. He, en ik kan je meer macht geven. En stel nou eens een keer, dus er is dus een zaad geplant. Een derde van de engelen trapt daarin. Twee derde niet. Maar wat zouden die engelen, die twee derde engelen, gedacht hebben als dus van het een op het moment al die engelen in de hel werden gedaan? Want een van de argumenten van de boze was natuurlijk ook van, ja, ik hoef maar dit te doen, wat natuurlijk een leugen is, want hij heeft natuurlijk verschrikkelijke rebellie gepleegd, laten we daar helder in zijn, van, en dan moeten we zeker allemaal de hel in. En dan zou die God ook beschuldigd kunnen hebben van, ja, wie wil er nou in opstand tegen u komen? U geeft ze aan de ene kant zoveel dat ze daar net tevreden mee zijn. Dus wat hij plant is eigenlijk een gedachte. Een gedachte over God. Hoe God is. Er zitten ergens kwade bedoelingen wat God doet. Dat zie je ook wanneer hij Adam en Eva verleidt. Dan zegt hij ook van, wat heeft God gezegd? En dan hij drukt dus op een knop en Eva geeft antwoord. En ze zegt, ja, maar God heeft gezegd, als wij van die boom eten, dan gaat alles mis. He, en dan gaan wij dood. En wat is het eerste wat hij zegt? Gij zult geen zin sterven. Je zult niet sterven. Dus hij ontkracht wat God heeft gezegd. Hij zegt, God is een leugenaar, dat is niet waar. En hij zegt, ten dagen dat je ervan eet, dan zul je zijn als goden. Zie je het? Voel je het? Ja, precies. En wat zegt hij dus eigenlijk van, God is helemaal niet te vertrouwen. Hij wil gewoon niet dat jullie als goden zullen zijn. En Adam is dom. Adam is dom. Adam is dom. Zo heb ik het 3 keer gezegd. En waarom? Hij gelooft dat ook nog. Terwijl er staat dat hij een zoon van God was. Maar door zijn zonde werd hij een God naast God. Terwijl hij al een zoon van God was. Toen kreeg hij, wat die broeder ook zegt, kennis van goed en kwaad. Ook dat wordt vaak verkeerd gelezen. Weet je wat daarmee bedoeld wordt? Op het moment dat je de norm van God terzijde schuift en je eigen normen voor in de plaats zet, heb je je eigen set aan normen en waarden. Goed en kwaad. Dat is wat er gebeurde. Dan ben je toch een God. Je handelt naar je eigen normen van goed en kwaad. En we zien dan ook dat de mens was dus niet meer te handhaven in het paradijs. En het is de genade van God dat God zegt van, ik zet hem uit het paradijs, opdat hij niet eet van de boom des levens. En waarom? Als hij dus van die boom des levens had gegeten, had hij voor eeuwig geleefd, in het lichaam van de zonde. Hij kon dus dan niet meer sterven. En dat is de reden, dus het was niet eens een straf, hè? Dat was dus de reden dat hij uit het paradijs werd gezet. Dan was het verloren geweest van de mens als hij ook gegeten had van de boom des levens. En dan vanaf dat moment zie je dus van, dan zijn er 2 zondevallen geweest. Van de Satan en zijn engelen en van de mens. En er moet natuurlijk wel een oordeel komen. God had dus het oordeel uitgesteld. We weten van deze broeder dat het ook was om de mens op de proef te stellen. Net zoals Jezus werd op de proef gesteld in de woestijn door de Satan. En dat staat heel duidelijk. En hij werd geleid door de Heilige Geest om beproefd te worden, verzocht te worden door de Satan. En zo is het ook dat de Satan in het paradijs was om de zoon van God, Adam, de eerste Adam, om die te verzoeken. Alleen, de eerste keer is het hem gelukt. Bij de tweede Adam is het hem niet gelukt. Maar daarna moest er natuurlijk wel, want het is wel waar dat de Satan dan gebruikt wordt, maar er moet toch een tijd komen van oordeel. Nou, daar is nou de eindtijd voor nodig. Nou, Jawel, dan heb je nou zoveel woorden nodig. Ja, soms heb ik daar veel woorden voor nodig om iets duidelijk te maken. Er moet dus een oordeel komen. En het moet een rechtvaardig oordeel zijn. Maar we gaan even een stap terug doen. Is het rechtvaardig wat God heeft gedaan? Ja, het is rechtvaardig. Want waarin zou het niet rechtvaardig zijn? Dat hij zegt van, ik stel mijn oordeel uit over de Satan, maar ik ga deze Satan gebruiken, ik ga die specifiek gebruiken om mijn mensen, om de mens waarin ik mijn beeld heb gelegd, om die te beproeven. En het tweede punt, wat eigenlijk het eerste punt zou moeten zijn, het was meteen om aan de andere engelen die God getrouw zijn geweest, om te laten zien wat de gevolgen zijn van de zonde. Weet je, wij hebben nog geen flauw idee wat de zonde teweeg brengt. Dat durf ik aan. Gelukkig zijn er nog wel kerken die daar dus de nadruk op leggen. Prijs de Heer. Je kan nooit te makkelijk doen over de zonde. Die zonde is zo erg, die maakt dus dat wij sterven. De zonde maakt ook dat we van God vervreemd zijn geraakt. Die zonde maakt ook dat we niet bij God kunnen komen. En nou, wat is nou Gods plan dan? God had toch ook in zijn liefde kunnen zeggen, zand erover. Adam, je bent een sukkel geweest. Eva, jij ook. Jullie zijn 2 sukkels, maar ik vergeef jullie. Was dat nou niet makkelijker geweest? Zeg nou eerlijk. Is dat geen goed idee van mij? Nee, het is geen goed idee van mij. En waarom is het geen goed idee? Omdat dat niet rechtvaardig is. Als God heeft geestelijke wetten, en die wetten worden altijd door God gehandhaafd. Wat zou er gebeuren als hij zijn eigen wetten niet gehandhaafd zou hebben? Dan is God onrechtvaardig. En als God onrechtvaardig is, dan zou zijn troon vallen. Heel veel mensen snappen dat niet, maar er staat dat zijn troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Als dat nou, als die grond van die troon, als die bros geworden is, dan stort toch de troon in elkaar? Alles is gebaseerd op gerechtigheid. Wordt dus, is God niet rechtvaardig, dan stort zijn troon in elkaar. Ik zou het misschien nog 4 keer moeten herhalen. Zijn troon stort in elkaar als God onrechtvaardig handelt. Dus er was maar 1 mogelijkheid om de mens te redden. En wat was dat? Hij moest zijn zoon sturen. In het lichaam, aan dat der zonde gelijk. De Bijbel is zo helder daarover, zo logisch. Als je vindt dat het niet logisch is, moet je hand opsteken. Niemand, gelukkig. Niemand durft dat. Maar goed, even los daarvan. Begrijp je dat dus alles wat God doet alleen maar gebaseerd is op rechtvaardigheid en tegelijkertijd ook uit liefde? Want er staat ook duidelijk dat het Gods liefde was dat hij zijn zoon gaf. Hij was dus bereid zijn enige geboren zoon te geven ten behoeve van jou en mij. Dat is iets wat we niet moeten vergeten. En daarom zeg ik, we moeten besef hebben wat zonde is. Laat dat helder zijn. Zonde is verschrikkelijk. En ook als je dat echt vindt, dan snap je ook wat Jezus heeft gedaan. Dat hij als de zoon van God en schepper, want hij is de schepper, hè, vergis je niet, Jezus is de schepper. Dat de schepper bereid was te sterven voor zijn schepselen. Dat is uniek. Dat is uniek. Dat kan alleen maar als God liefde is. Dus het is liefde die samengaat met gerechtigheid. Die liefde gaat dus niet buiten de gerechtigheid om. Als God nou heeft gezegd, joh, ik heb jullie zo lief, ik vergeef jullie zo wel. Dan zeg je, nou, want dat is pas liefde, toch? Nee, dat is dus geen liefde. Want daarmee heeft hij dus eigen wetten, daar heeft hij dus lak aan. Wat zou nou, ik heb dat wel eens vaker gezegd, maar ik zeg het nog eens een keer. Wij kennen ook een rechtsstaat. Nederland is ook een rechtsstaat, zeggen we. Wat gebeurt er als dus onze wetten gedood gaan worden? Dat betekent dus dat overtreders niet gestraft worden. Dat is wat het betekent. Of het betekent dus dat je niet controleert. Nou, gaan we na. Je gaat naar Amsterdam toe. Je weet, hè, dat is heel duur parkeren, hè, in Amsterdam. Stel, ze gaan daar niet controleren. Ga jij dan betalen? Ja, jij wel. Maar iemand anders niet. En de meeste van die anderen niet. Dus je moet controleren en handhaven. En dat betekent dus dat je een boete krijgt. Dat is rechtvaardig. Ons land, als we nou eens kijken, het beleid wat we hebben ten aanzien van drugs en dergelijke, met name softdrugs, dan zie je dat het zo krom als een hoepel, dat is ook gedoogbeleid. En dan een heleboel mensen zeggen, ja, maar dat werkt niet. Ja, maar als je te streng bent, dan werkt het ook niet. Maar het wordt dus niet gedaan uit het oogpunt van gerechtigheid, maar uit het oogpunt van of het wel werkt, of er niet te veel overlast komt. Nou, en als er te veel overlast komt, dan gaan we toch gedogen? Begrijp je dat God zo niet kan doen? God gaat niet gedogen met, ja, maar dan gaan zoveel mensen verloren of zo. Nee, God is een rechtvaardige God. En zijn kinderen behoren ook rechtvaardig te zijn. Er staat in de Bijbel, wees onberispelijk, want ik, de Heere, ben onberispelijk. En wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heere God. Nou, dat vind ik nogal wat. Kun jij je voorstellen dat jij onberispelijk en heilig bent? Ik hoor niemand. Maar dat is wel de bedoeling dat wij zo worden. Dat is een weg, hoor. Het is niet dat je van de ene op de andere dag dat bent. Je bent wel van de ene op de andere dag ben je een kind van God als je voor Christus kiest. Dat wel. Maar dan is het echt een groeien naar hem toe. Ik weet niet of het ergens staat in Galaten 2 vers 20. Dan staat er niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Dus iemand die zo iemand aanziet, die ziet dus niet die persoon, hij ziet Christus. Dat is de bedoeling. Maar dat is een weg, want ik kan het even voorop stellen. Hè? Als het dus zo, ik neem Christus aan, dan ben je helemaal volkomen en volmaakt. Zo werkt dat niet. Dat is dus ook een weg. En daarin word je ook beproefd. En dat is ook wat God wil. Maar goed, hiermee heb ik iets willen aantonen. Er komt een moment dat God zegt, ik zal oordelen. Het punt is dan, als God nou, stel nou eens een keer, hè, dat God na verloop van tijd zegt, en nu ga ik oordelen. Dan zou hij niet alleen de Satan moeten veroordelen, maar ook iedereen die hem aangehangen heeft. Dat is nou eenmaal de wet die er heerst. Nou, dat wil God niet. En God heeft dus bijna 4000 jaar gewacht om zijn zoon in deze wereld te sturen, om voor de zonde te sterven. En bij een heleboel mensen, let maar eens op als je zegt van, en wat heeft Christus dan gedaan? Zegt, oh, maar heeft de Satan overwonnen. En hoe dan? Dan hoor je niks. Hoe heeft hij de Satan overwonnen? Op welke manier dan? Sorry?
Nou, toen de Satan, toen Christus in de hemel kwam, na zijn opstanding, toen is de Satan uit de hemel verwijderd, hè? En toen was de hemel, die was bevrijd gebied, en wij zijn op bezet gebied.
Okay. Zal ik straks iets over zeggen, oké? Okay? Niet meteen. Wat gebeurde namelijk aan het kruis, toen werd voldaan waaraan eigenlijk? Aan de eis der wet. En van wie is die wet? Van God. God is rechtvaardig. Dus wij zouden moeten sterven, maar in plaats dat wij zouden sterven, heeft Christus voor ons gestorven. Is Christus voor ons gestorven. Begrijp je? Dus dat is dus de gerechtigheid en tegelijkertijd de liefde van God dat dat gebeurd is. En nu de Satan. Als de Satan dan verslagen is, ja, maar hoe is die dan verslagen? Nou, ik weet niet zeggen, hoe wordt de Satan genoemd? De aanklager der broederen. Nou, wij kennen ook een rechtssysteem, hè? Ook met een aanklager, het openbaar ministerie, noem ik het dan maar even. Waar baseert het openbare ministerie zich op? Stel, je bent een fraudeur. En je komt voor de rechter. En wat zegt dan de openbare aanklager? Die trekt dus een toga aan, hè, dat zwarte ding, met zo'n wit defje. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij op grond van artikel dit en dit van de wet, heeft deze man dat en dat gedaan en het is bewezen. En dan legt hij de bewijzen op tafel. En wat doet de rechter dan? Kan hij zomaar recht spreken? Ook niet, hè? Dat doet hij op grond van de wet. Een rechter kan niet zomaar recht spreken. Hij doet het dus op grond van de wet. Nou, die openbare aanklager, die komt straks bij God en hij zou deze broeder aanklagen. Maar deze broeder zegt, ja, maar ik geloof dat Christus voor mijn zonde is gestorven. En daarmee is dus het wapen van de boze uit zijn handen geslagen. Uit zijn handen geslagen. Dat is een wat. Dus de overwinning is een juridische overwinning, of nog exacter uitgedrukt, het is gerechtigheid. Dus alles wat God doet, brengt gerechtigheid voort. Hij wordt al gedreven door zijn liefde, maar zijn liefde zal zijn gerechtigheid nooit overroelen. En dat is de overwinning op de Satan, want in Efeze 6 lezen we dat hij nog steeds in de hemelse gewesten is. Hij zit er nog steeds. Hij wordt er straks wel weer voor de tweede keer uitgekukeld. Maar hoe is hij dan erin gekomen? Dat is heel simpel. De boze staat, in Ezekiel 28 zie je ook, ik dacht vers 17, dan staat er ook dat hij uit de hemel op de aarde is geworpen. En op een gegeven moment in Job, is het oudste boek van de Bijbel, en daar staat op een gegeven moment dat er een vergadering in de hemel is. En wie komt in zijn aktetas binnen? De Satan. Hij komt dus ook, hij is dus ook in die hemelse gewesten. En die plek heeft hij dus gekregen omdat hij de mens heeft verleid tot zonde. Hij heeft als het ware ook de plek van de mens ingenomen. Door zijn verleiding, doordat hij gezondigd heeft tegenover God. Maar hij wordt er straks weer uitgekukeld, en misschien kom ik daar straks nog even op, en dat staat in Openbaringen 12. Dan op een gegeven moment dan wordt hij daar dus ook uitgekikt. Misschien moet hij dat er meteen bij pakken. In Openbaringen 12 staat namelijk, ik dacht 9, vers 9 en 10. En dan staat er dus dat de wezens in de hemel die juichen. Want nu is verschenen de kracht en de macht en het koninkrijk van God en zijn gezalfde. Want de aanklager der broederen is uit de hemel geworpen. Dat moet nog gebeuren. Dat moet nog gebeuren. Hij moet eruit, want er komt oorlog in de hemelstaat. En dan Michaël strijdt met hem. En dan worden ze weer. En dan begint de grote verdrukking. Dus het is niet zomaar iets. Dus alles wat God doet, dat heeft te maken met een volheid van tijd. God doet nooit zomaar iets. Christus is gekomen in een volheid van tijd. Maar ook dit is een volheid van tijd. Als we zien in Genesis 15, vers 16, dan krijgt Abraham belofte en dan zegt hij, uw nageslacht, die vertrekt naar Egypte en daar zullen ze 4 eeuwen zijn, dan worden ze onderdrukt. En dan pas komen ze in Canaan om dat in bezit te nemen, want eerder is de zonde van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Dus God geeft niet zomaar het beloofde land. De volken die daar zijn, moeten eerst een volheid hebben van zonde voordat God het oordeel uitspreekt. En wie gebruikt God daarvoor? Dan gebruikt het die Israël voor, om dus dat oordeel te voltrekken. Dus alles gebeurt niet zomaar. Ik heb eens een keer iemand gehoord die zegt van ja, God mag toch wel dat land aan zijn eigen volk geven? Nee, dat mag hij niet. Althans, zijn ongerechtigheid verbiedt hem dat. Dus eerst moet de volheid van zonde, de maat moet zo ver vol zijn, dat het oordeel wordt uitgesproken. En God zal zorgen dat het oordeel voltrokken wordt door zijn volk. En dat geldt dus ook voor de gelovigen. Wij staat er, ik geloof in 1 Korinthe 6 staat dat, geloof ik. Dat er van ons geschreven staat, weet u niet dat u de wereld zult oordelen, dus de mensen, en dat u engelen zult oordelen. Dat zijn natuurlijk wel de gevallen engelen, hè? We gaan niet Gabriel beoordelen of veroordelen. Dus wij zijn dus geroepen om dus te oordelen en ook zelfs te veroordelen. Te zijner tijd, niet nu, hè? Te zijner tijd moeten wij dat dus doen. Dus dat wat er is, wat gaat er dus gebeuren in Openbaringen 12, dan wordt hij eruit gekukeld. En dan staat er, want de aanklager der broederen is neergeworpen. Daar zit hem, daar zit dus de oorzaak van alles in. Dus als de Satan niet meer God kan aanklagen, want God, dan, hij zit dus ook in de hemel, hij zit dan niet in de hoogste hemel. Hij klaagt dus voortdurend jou en mij aan. En waarop klaagt hij ons aan? Op al die onbeleden zonden die we hebben. Hij kan ons niet aanklagen op dingen die we onder het bloed hebben gebracht. Dat is dus niet mogelijk. Dat is de reden waarom de Bijbel ook heel duidelijk zegt in Romeinen 8 en in Hebreeën 6, dat Christus dus voor ons pleit. En dan staat er in de Hebreeënbrief staat er ook nog, en dat kan hij heel goed, want hij leeft voor eeuwig. Dus hij is niet tijdelijk. Hij is geen hoge priester die na verloop van tijd overlijdt. Dus hij pleit voor ons voor die zonden die wij niet beleden hebben. Dat moeten we niet vergeten. En wat we ook niet moeten vergeten is, God is ook rechtvaardig, dat de boze krijgt wel een bepaald recht op je. Als jij zondigt, als je haat hebt bijvoorbeeld naar mensen toe, dan geef je de boze als het ware ruimte om jou aan te klagen en te zorgen dat je allerlei kwalen krijgt of weet ik veel wat. Maar in ieder geval, hij krijgt een recht op je. Dat is wat er dus gebeurt. Nou, ik ga weer even terug, ik kijk ook even op de klok. Als ik nou kijk, er moet dus op een gegeven moment een oordeel komen. Christus heeft in ieder geval het oordeel voor zijn volk weggenomen door voor ons te sterven en weer opgewekt te worden. Dus dat, de duivel kan ons dus niet raken. Er staat zelfs van, ik heb u macht gegeven over de hele legermacht van de vijand. En waarom? In de Bijbel staat, nou, we hebben een plaats gekregen in Christus, in de hemelse gewesten. Boven iedere overheid en macht. En die overheid en macht, dat zijn twee klassen van engelen die bij de Satan horen. Dus, kunnen we de Satan overwinnen? Ja. Zitten we in de hemelse gewesten? Ja, maar niet iedereen leeft daarnaar. Sommige mensen zeggen, Walter, ik leef hier en ik leef niet in de hemelse gewesten. Nou, dat is dan jammer, want je bent namelijk niet alleen maar een mens van vlees en bloed, maar je hebt ook nog een geest. En die geest, die verkeert in de hemelse gewesten. Daar hebben we onze strijd. Als ik nou kijk naar de volheid van tijd, wanneer straks op een gegeven moment de eindtijd komt, dan zorgt God dat die volheid er komt. Een volheid van ongerechtigheid. Dan zeg je, maar wat dan betekent dus dat God de regisseur is daarvan? Ja, wat dacht je dan? Dat de boze de regisseur was? Misschien is hij wel, denkt hij dat hij regisseur is, maar dat is hij niet. Hij is een puppet on a string, wist je dat? En hij weet dat ook, want dat maakt hem woest. Tot nu toe is het zo dat hij nog steeds op een heleboel punten de gemeente Gods verslaat. Laten we dat niet vergeten hoor. De Heer heeft ons dan wel eens een keer dingen over geteld. En ik denk, hoe is het mogelijk dat kinderen God zich zo laten ringeloren door de boze? En hij bestuurt soms ook kerken en gemeenten. Ik wil daar niet te diep op ingaan, maar ik weet dat dat zo is. Maar dat hoeft dus niet. Het is de bedoeling dat wij de overwinning zullen behalen. Maar die overwinning begint op het moment dat hij uit de hemel wordt geworpen. Want hij kan dan niet meer aanklagen bij God. Hij kan niet meer aanklagen bij God. De aanklager der broederen is op de aarde geworpen. En dan staat er, verheug u gij hemel en wee u gij aarde. Wee, maar dat is dus, de eindtijd komt er dan echt. Ik wil nogmaals zeggen, begrijpen we dat de Bijbel logisch is? Die oorlog komt in de hemel, Michaël en de engelen. En dat Michaël en de engelen winnen, dat komt, dat staat geloof ik in vers 11, doordat wij, de heiligen, hem overwonnen hebben, de Satan overwonnen hebben, door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en omdat ze hun leven niet lief hebben gehad in de dood. Zulke mensen zoekt God. De vraag die iedereen zich hier moet stellen, voldoe je aan dit signalement en dit profiel? Behoor je tot dit profiel? Dat je zegt, het bloed van het lam, nou, de hele mensen kunnen daar ja op zeggen. Door het woord van je getuigenis, dan moet je afvragen wat voor getuigenis je hebt. En ten derde, dat je bereid bent om je leven te geven. Als je daaraan voldoet, dan behoor je tot die heilige die dus Michaël en de engelen in staat stelt om de Satan uit de hemel te zetten. En ik weet wel, misschien dat er dan toch weer mensen die zullen zeggen van, hoezo, kan hij dan niet meer aanklagen? Nee, dat kan hij dus niet meer. Ja, maar dat betekent nog wel dat de kinderen God nog wel zonde zullen doen. Ja, dat klopt wel. Wat is het verschil? Ik heb wel eens een keer dat uitgelegd in een lezing, ik zal het nog een keer doen. Het is heel simpel. Stel dat jij een groot geschil hebt met je buurman. En je doet onrechtvaardige dingen. Weet ik veel wat je doet, maakt even niet uit. Als die buurman er geen rechtszaak van maakt, wat gebeurt er dan? Niks. Hooguit dat de slechte verhouding blijft. Maar zodra hij naar de rechter toe gaat en jou aanklaagt en de rechter zegt, deze man heeft gelijk, dan word je dus veroordeeld. Dus de veroordeling gebeurt op gerechtvaardige aanklachten. Wordt er geen aanklacht ingediend, dan gebeurt er nog niks. Er komt natuurlijk wel, laat ik het even zeggen, als iemand bij zijn zonde blijft, dan zal die op het eind wel degelijk geoordeeld worden. Maar niet onmiddellijk. Iedere rechter weet, of iedereen die een beetje van het justitieel apparaat af weet, weet dat als er een aanklacht wordt ingediend, wat gegrond wordt verklaard, dat iemand wordt veroordeeld. Met andere woorden, is er geen aanklacht, dan is er ook helemaal niks aan de hand. Dus het is heel belangrijk dat die aanklager weggaat, want daardoor is de gemeente God zo zwak, broeders en zusters. Neem even aan dat we allemaal broeders en zusters zijn. Daarom zijn we zo zwak, omdat er heel veel onbeleden zonden zijn. Heel veel onbeleden zonden. En de boze die klaagt jou voortdurend aan. En we hebben het al menigmaal gezien bij mensen die dus echt zonden hebben en waardoor ze zo ontzettend onder het beslag van de boze zitten. Ze komen daar moeilijk aan onderuit, totdat ze hun zonden belijden en vergeving vragen aan God. Dan is wat in één klap wordt dan ook eigenlijk alles weer goed gemaakt. Moet er wel in blijven handelen, hè? Want wie zijn zonde beleidt en nalaat, die vindt vergeving bij God. Hè? We kunnen niet zeggen, ik heb mijn zonde beleden en 2 minuten later doe je dat weer. Dus het geldt er dus ook voor dat je de weg met God gaat. Dus nou, we gaan nu in de periode in dat we zeggen van, nou, de Satan die is nu op de aarde geworpen. Wat gaat er dan gebeuren? De antichrist komt. Hij kon niet eerder komen. Eerst moest de Satan op de aarde geworpen worden en dan kan pas op een gegeven moment de antichrist komen. En meer dan dat. Hè? Er staat namelijk in Openbaringen 13, dat zijn 2 beesten. De ene komt uit de wateren, uit de zee, en de andere uit de aarde. Van die uit de zee komt, die heeft een heel bekende verschijning, wist je dat? Want hij heeft 7 koppen en 10 horens. Hé, hey, wie had dat ook? Dat had de Satan ook. Hè? Dat had de Satan ook. Alleen deze ziet er wat anders uit. Hij is half luipaard. Half leeuw. Hij heeft verschillende koppen. De draak is een draak. Hij heeft wel 7 koppen, maar hij is een draak. En dan zie je dus ook dat hij komt uit het water, uit de zee. En dat is het teken namelijk van de mensenmassa. Dus de zee is een beeld van de hele wereld, van wat er is. Er komt dus een tijd dat dit beest zal regeren over heel deze aarde. Daar wil ik niet heel veel over zeggen, maar wel iets. Die 10 horens, dat zijn 10 koningen. En de 7 koppen zijn ook 7 koningen. En het beest zelf is ook nog een koning. Het betekent dus dat straks de hele aarde in 10 wordt verdeeld, zeg maar, onder die machten. Maar boven deze koningen zitten dan ook nog die 7 koppen. En dan staat er dus ook van, en dan moeten ze op een gegeven moment dat beest aanbidden. Dan moeten ze dat bidden. Het is dus een compleet systeem. Het zou bijna zeggen, het is een nieuwe wereldorde. Ik weet niet of je die uitdrukking kent, vooral de vrijmetselaars kennen die heel goed. De nieuwe wereldorde, die gaat er dus komen. En er zullen dan ook geen atheïsten meer zijn, want iedereen wordt gedwongen om dus te aanbidden. En God gaat hiermee dus op een gegeven moment ook, zal hij zeggen van, en ik ga nu mijn oordeel uitvoeren. Als het ware mensen die echt weigeren aan hem te geloven, moeten dus ook de Satan aanbidden. En ook deze 7-koppige dier zal ze moeten aanbidden. Dus dat is wat er gaat gebeuren. En dan staat er in de Bijbel, wie heilig is, worden nog heiliger. En wie smerig is, worden nog smeriger. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dus dat alles tot volheid moet komen. Dus het kwaad komt tot volheid en de goedheid Gods komt tot volheid. Dus de mens Gods en de gemeente komt tot volwassenheid, maar ook onder de heiden komen ze tot een volheid van ongerechtigheid. Dat is wat er gaat gebeuren. Gek? Weet je dat dat gewoon in een van de gelijkenissen staat die Jezus vertelt? Dat is de gelijkenis van iemand die goed zaad had gezaaid in zijn akker. En op een gegeven moment komen zijn dienstknecht en zegt, hoe kan dat nou? Er zit ook onkruid tussen. Hoe kunt u dat nou gedaan hebben? Ja, zegt de heer van die akker, dat heb ik niet gedaan. Dat is een boos mens die dat gedaan heeft. En dan zeggen die dienstknechten, zullen wij dan dat onkruid weghalen? En wat zegt dan die heer? Nee, niet doen. Want je zal wel eens een keer ook het goede koren eruit kunnen halen. Laat ze allebei opgroeien tot de oogst. Hier heb je het. Het moet allebei tot volheid komen. Het namakoren, en helaas de naam kwijt, het namakoren en het echte koren. Dus dat gaat samen opgroeien tot van... En waarom mag het nog niet uitgetrokken worden? Weet je waarom? Het lijkt te veel op elkaar. Ja, wat is dat nou? Hoe kan het nou? Dat is onkruid. Ja, onkruid kan op het echte koren lijken. Dat is nou juist het punt. Pas als alles tot volheid is gekomen, ga je het verschil zien. En niet eerder. Daarom moeten we ook uitkijken dat we mensen verketteren, omdat we het niet met hun eens zijn. Want het punt is alleen maar van, ook iemand die desnoods helemaal daarna zit, daar moet je voor bidden. Want die kan nog de goede kant op gaan. Dus als je al van tevoren iemand eigenlijk een kopje kleiner maakt, zeg maar, dan zou je wel eens een keer iemand een kopje kleiner gemaakt die juist geroepen is om het goede te doen en God te dienen. Daarom moet je het doen. En je hebt ook nog niet het inzicht om het verschil te zien tussen het goede en het kwade koren. Maar hier zie je dus dat beide opgroeien. Er is dus geen mogelijkheid. Of je aanbidt het beest en je krijgt ook nog op je voorhoofd of op je hand krijg je het merkteken. Of je krijgt het merkteken van God op je voorhoofd. En er is geen middenweg. Er is geen middenweg. Het betekent als je nu, zeg maar, stel dat je nu een lauw christen bent. En morgen zou het ingaan, dan krijg je het heel moeilijk. Je zult keuzes moeten maken. En als je nu die keuzes niet maakt, dan wordt het heel moeilijk wanneer je onder die grote druk komt van de eindtijd, van de grote verdrukking. Dus hier gaat het oordeel komen en God wacht met het oordeel totdat het rijp is. Zowel het onkruid, de ongerechtigheid, als de gerechtigheid. Ik hoop dat ik in de opbouw iets duidelijk heb gemaakt. Dat God rechtvaardig is, dat wat hij doet rechtvaardig is en dat het ook logisch is. Dat hij zijn redenen heeft waarom hij iets doet. En dat, dat we ook kunnen rekenen dat wat hier staat, dat waarheid is. Er zit een logisch verband in alles. Er staat op een gegeven moment, dat wil ik toch even als anekdote even vertellen. Ik las ook weer een stuk van een theoloog ergens over. En dat was een stukje uit Matthäus 24. En dan staat er op een gegeven moment, daar waar het lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Kent u die tekst? Vast wel, hè? Weet je wat de theoloog zei? Dat lichaam, dat lijk, is Christus. En de gieren, dat zijn de gelovigen, die verzamelen zich allemaal bij hem. Ik dacht, nee toch? Ik heb mijn kunstgebied zeker scheef in mijn mond, dus even goed erin gezet. Even nog goed kijken, mijn bril opgezet. Het stond recht. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar als je dus leest naar de versen daarvoor, dan zie je dat de Heer zegt, pas op, er komen valse christenen die grote tekenen en wonderen kunnen doen. Ga ze niet achterna. En dan staat er, ik heb het u gezegd. En dan zegt de Heer dit. Dus er zullen valse christenen zijn. En dan zal mensen zeggen, ga naar de woestijn of ga naar de binnenkamer. En dan zegt Jezus, ga er niet achteraan. Want daar zitten de valse christenen. Daar zit het valse lichaam van Christus, om het zomaar eens te zeggen. En daar verzamelen zich de machten der duisternis. Dat is wat er dus gebeurt. Er komt dus een enorme scheiding. Komt er en je wordt ook gedwongen. Misschien moet ik het zo zeggen. Je hebt maar keuze uit twee dingen. Of aanbidding van het beest. Of de aanbidding van God. Er is geen tussenweg. Daardoor kan er dus ook echt een oordeel komen. En dat oordeel. Dat brengt ook met zich mee. Dat... Dat je of verloren gaat, of behouden bent. En dan zeg je wel, je hebt nog niks gezegd over al die oorlogen die zullen ontstaan. Nou, die komen er ook hoor. Die komen er ook. Er komen echt oorlogen. Dus er komt ook verdrukking. Dus ook de christenen worden, de echte kinderen gods, die worden verdrukt en vervolgd en gedood. Dat is wat er dus gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd is het zo dat Gods genade zo toeneemt dat er grote kracht is. En dat daardoor ook nog mensen tot bekering kunnen komen. Dat kan dus niet zomaar, maar dat komt omdat de genade Gods op dat moment ook veel groter is. Dat zal, want ook in die tijd zullen mensen tot bekering komen. Dat zijn geen mensen waarvan de Bijbel zegt, van ze roepen heren, heren, maar ze dienen God volstrekt niet. Dus je kunt wel tot bekering komen, maar het kost je altijd wat. Je moet jezelf afvragen, misschien heb je ooit eens een beslissing voor Christus genomen. Heb je alle kosten betaald? Ben je bereid om alle kosten te betalen? In de eindtijd, als je die gaat meemaken, de grote verdrukking is nog niet aangebroken hoor, als ik je mag geruststellen, is nog niet aangebroken. Ik zou graag die tijd willen meemaken. Absoluut, dat zou ik graag willen. Want het is niet alleen maar iets van kommer en kwel. Zonder vervolging zijn ja. En weet je, misschien moet ik daar een voorbeeld van geven. We weten allemaal van het volk Israël dat ze als slaven werden behandeld in Egypte. Dat weten we allemaal. Het is een heel bekend verhaal. We weten ook dat ze uitgeleid werden en dat God oordelen uitsprak, toch? En dat waren 10 plagen. Dat weten we allemaal. Zelfs als je niet gelovig bent, dan weet je daarvan. Maar had nou het volk Israël last van die 10 plagen? Op geen wijze. In het land Gozen, waar ze woonden, daar kwamen de plagen gewoon niet. Ze hadden geen last, maar waar hadden ze wel last van? Van de farao. De lasten werden verzwaard. Want het was een slavenvolk. Ze hadden het hartstikke moeilijk. Maar ze hadden geen last van de oordelen Gods. Hè? De schalen die worden gegooid. Ik wil daar niet te diep op ingaan, want het gaat mij gewoon om het principe. Dus er komen allerlei oordelen over deze wereld. En komt er een soort wereldoorlog, die komt er. Die komt er absoluut. En dan zullen we dat... Zullen echt miljoenen, misschien moet ik zeggen miljarden mensen zullen sterven. Dat zal inderdaad gebeuren. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En het punt is, er komt natuurlijk een punt dat God in gaat grijpen, toch? Nou, dat gaat dus ook gebeuren. Wanneer het dus ten top is gestegen, denk eens keer aan die gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Wanneer komt de bruidegom terug? Te middernacht. Je zou bijna zeggen, dan gaat het weer licht worden. Te middernacht komt hij. Wanneer dus het kwaad zijn hoogtepunt heeft bereikt, dan komt Christus pas terug. Begrijp je dat alles een volheid van tijd heeft? Kom er weer op terug. Het is een volheid van tijd. En wat gebeurt er dan? Nou, misschien moet ik wat iets zeggen over die wijze en dwaze maagden. Tot welke categorie behoren wij? Het zijn alle 10 zijn dat maagden. Dat is een beeld dus van mensen die niet verontreinigd zijn met de zonde en de machten der duisternis. En ze verwachten allemaal de bruidegom. Ze verwachten allemaal Christus. Waarom zijn er 5 dwaars? Wat is de reden daarvan?
Geen olie.
Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Dat is waar. Maar de olie is een beeld van de voorbereiding. Ja. Ze hebben zich niet voorbereid. Ze hadden geen olie. Als jij dus iemand verwacht, stel, we verwachten Barack Obama, nou, dan moet je hem toch begroeten. Dan moet je toch dat is een heel ontvangstcomité om die mannen. Maar stel je voor dat je dat niet hebt gedaan, nou, dan is het behoorlijk waard, die goede man. Nou, maar als dus de bruidegom komt, ga je hem dan verwelkomen, maar dan moet je ook alles bij je hebben. Zeker als je middernacht komt, moet je toch in ieder geval wat licht hebben. Anders weet je niet waar je moet zijn. Zeker toen, hè? Want er waren geen straatlantaarns, dat weten jullie, hè, vroeger daar. Dus je had die lamp nodig. Dus je had die lamp nodig om dus de bruidegom tegemoet te komen. En dan komt er ook een stem, hè? De bruidegom komt eraan. En dat was een stem die te middernacht kwam. En dan gaan er dus 5 verloren. Want als ze later terugkomen en ze kloppen op de deur, wat zegt Jezus dan? Ik ken u niet. Dat is toch verschrikkelijk? Er staat van Jezus leven en hij kent de zijne. Maar hier zegt hij, ik ken u niet. Dan zeg je, ja, is dat nou zo erg? Is dat gewoon een verkeerde toekomstverwachting? Of niet? Wat denk je? Natuurlijk is dat veel meer dan alleen maar een verkeerde toekomstverwachting. Het heeft dus te maken dat je ongehoorzaam bent. Dat je dus Gods woord niet serieus hebt genomen. Daar heeft het mee te maken. We moeten daar niet te licht over nadenken. God is liefdevol en rechtvaardig. En hij vermaant je steeds en hij waarschuwt je steeds. En als je dus verhardt, dan zul je op een gegeven moment zeggen, nou, hij komt er toch niet aan. Hij komt vast voor de grote verdrukking. Komt hij me wel ophalen. Ik heb nergens voor te vrezen. Maar je moet er vast doorheen. En als je niet voorbereid bent, te weinig olie hebt, te weinig van de Heilige Geest zou je kunnen zeggen, dan red je het dus niet. God wil dus dat we naar zijn stem luisteren. Je moet niet, als wij dus eigenwijs zijn, dan zeggen we, nou, we mogen toch best een andere mening hebben. Ja, maar je mag wel een andere mening hebben dan ik bijvoorbeeld, maar je mag geen andere mening hebben dan God. Daar gaat het om. Als God een mening hebt, als je verstandig bent, dan volg je die mening. En ieder van ons komt dan, ook ik hoor, een situatie komen dat ik een mening over heb. En als de Heer tegen mij zegt of duidelijk maakt van dat dat niet zijn mening is, dan gooi ik het gelijk overboord. Ik ga niet met God in discussie, verlies ik altijd. Dus dat ga ik ook niet doen. Doe gewoon wat God je laat zien. Wees daarin gehoorzaam. Nou, dat gaat dus gebeuren in de eindtijd. En veel meer, want er staat dus op een gegeven moment dat er komt een man op een wit paard. En hij heeft heel veel kronen op zijn hoofd. En zijn kleed is gedrenkt in bloed en zijn naam is het woord Gods. Dat is Jezus. En die komt dus uit de hemel op een wit paard en achter hem volgen dus ook de hemelingen op witte paarden en in witte kleren achter hem aan. En op een gegeven moment dan staat er een paar versen dat ook op een gegeven moment de draak en de koningen der aarde die maken zich ook op. En er komt dus oorlog. En dan moeten we alleen maar uitkijken. Dan moet je heel goed lezen wat er staat in Openbaringen. Want die draak, Dat is deels natuurlijk de machtsheerschappij hier op aarde, maar dat zijn ook de machten der duisternis. En mensen kunnen in principe niet strijden tegen Jezus. Dat is een geestelijke strijd. En de hemelingen ook, het is een geestelijke strijd. En dan staat er dus ook dat de draak die wordt dus verslagen en ook de valse profeet. En dan staat er en de rest werd gedood. En dat heeft met de mensen te maken. Want die draak kan niet dood namelijk. Die gaat dus levend en wel, wordt hij dus in de poel des vuurs geworpen. Dus dat is wat er gaat gebeuren. Dus er komt, het is deels dus een oorlog hier, maar het is dus ook een oorlog in de hemel. En laten we heel goed weten, alles wat geïnitieerd wordt, ook als het gaat om Poetin en de Krim, dat wordt geïnitieerd vanuit de geestelijke wereld. Dus over de hele wereld, daar regeren machten der duisternis. Dus als er oorlogen komen, niet alleen daar, dat geldt ook in Syrië en weet ik veel wat. Dat zijn dus de machten der duisternis die de oorlogen veroorzaken. En dit is de laatste oorlog. En dan staat er ook dat deze, dat God, dat het woord Gods, die trekt een strijde, die voert oorlog in gerechtigheid. Dus niet om een landje pik te doen, maar oorlog in gerechtigheid. En dan komt er dus een clash. En als je dat leest, het is bijna lachwekkend hoor, het is zo over. Het is zo over. Tenminste, zoals het in de Bijbel staat. Zo over. Weet je wat er ook van Jezus staat? Want daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Weet je wat van Jezus staat? Dat hij komt dus, en zijn komst zal zijn als de bliksem. Dus je kan niet tegen iemand zeggen, kijk, Christus is in de woestijn, of hij is in de binnenkamer. Hij komt als de bliksem. En hoe gaan we hem tegemoet? In Praag, in Jeruzalem, in Berlijn, in Amsterdam? Nee, in de lucht. We gaan hem tegemoet in de lucht. Dus Jezus komt dan op de wolken terug, maar wij gaan hem tegemoet in de lucht. Dus en zijn komst is, ook als hij strijd voert tegen de machten der duisternis, geloof mij, dat is echt in een oogwenk is dat gepiept, om het zomaar eens te zeggen. Het is dus niet een oorlog van, nou, dat duurt 3 jaar heeft die oorlog geduurd. Dat is niet zo. Als Jezus komt om dus zijn oordeel te brengen, dan is dat dus heel snel is dat gedaan. En dat is dus waar het om gaat. Is dat is de eindtijd, is dat nou ellende of hoop? Het is beide. Voor ellende is dat dus voornamelijk voor hen die ongehoorzaam zijn aan God en de ongerechtigheid doen. En er is hoop en overwinning wanneer Jezus komt. En er staat zelfs, wanneer al deze dingen gaan gebeuren, dan zegt hij, verheugt u. Verheugt u. En dat is nog maar het begin van de weeën. Dus dan krijg je nog heel wat over je heen. Maar God zegt op een gegeven moment, verheug je daarover. Want dit is wat er gaat gebeuren. Nou, het eindigt dan, en daar wil ik ook mee eindigen, met het duizendjarig rijk. Want dan breekt dus het duizendjarig rijk aan. En het enige wat ik daarvan wil zeggen is, het duizendjarig rijk heeft een heel speciaal doel. Het is namelijk de vervulling van Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Waarin God zegt dat hij de mens heeft geschapen, dat hij dus heerschappij heeft over deze wereld. Dan wel de mens Gods natuurlijk, hè? Want dan kan je zeggen, ja, we hebben hier. Nee, op dit moment is het dus zo dat de machten der duisternis de heerschappij hebben over deze wereld. Maar dan, in het duizendjarig rijk, zal in vervulling gaan wat al in Genesis 1 staat. Dan zal de mens God als koning heersen hier op deze aarde. Zijn er vragen?